daarna lezen we Jeremia 1, vers 1 tot en met vers 10 en vers 17 tot en met vers 19. Dus Jeremia 1, vers 1 tot en met vers 10 en vers 17 tot en met vers 19.
De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters, die aan het dood waren in het land van Benjamin, tot welke het woord des Heeren geschiedde in de dagen van Jozua, zoon van Amon, koning van Juda, in het 13e jaar zijn regering, ook geschiedde het tot hem in de dagen van Jojakim, zoon van Jozua, koning van Juda, tot volleind werd het 11e jaar van Zedekia, zoon van Jozua, koning van Juda, totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de 5e maand. Hoor des Heeren dan, geschiedde tot mij, zeggende: Heer, dat ik u in moedersbuik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken ten profeet gesteld. Toen zeide ik: Ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u. Om u te redden, spreekt de Heere. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zeide tot mij: Zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. Lezen we verder bij vers 17. Hij dan, God uw lendenen en maak u op en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, ik stel u heden tot een vaste stad en tot een ijzeren pilaar en tot koperen muren, tegen een ganse land, tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesters en tegen het volk van het land. En ze zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u uit te helpen.
De tekst van morgen voor de preek vindt u in Jeremia 1 en wel het gedeelte wat we gelezen hebben. En dan met name de woorden in vers 5, middelste gedeelte, waar de Heere tegen Jeremia zegt: Ik heb u geheiligd. Gemeente, jongelui, ja, die vraag die heb je vroeger als kind vast wel eens gekregen. Wat wil jij later worden? En je zei: ja, als ik groot ben, dan word ik. Nou, wat zei je? En misschien gaf iemand je bij het ouder worden ook wel een tip. En zei iemand tegen je: wil je niet in de zorg werken? Elektricien worden? Bij ons in het visbedrijf komen werken? En? Wat doe je inmiddels? Vandaag heb ik een vraag voor jou. Zou jij heilig willen zijn? Wil je het worden? Of ben je het al? Ja, zeg je: wacht even, ik wil eerst even een paar vragen terugstellen aan je voordat ik antwoord geef op je vraag. Wat is dat precies, heilig zijn? Wat betekent dat? En waarom zou ik dat eigenlijk moeten willen zijn? En hoe gaat dat? En wie vraagt dat van mij eigenlijk? Dan gaan we naar luisteren als we letten op Jeremia en onszelf. Het thema voor de preek is Jeremia en jij. Jeremia en jij. En we letten op een geheiligde jongere, uitroepteken. En op een heilige jongere, vraagteken. Dus Jeremia en jij, een geheiligde jongere, een heilige jongere. Ja, we komen Jeremia vanmorgen tegen als een jongere. Hij zegt zelf in vers 6, ik ben jong. Hoe jong? oud is die? Een jaar of 17 misschien? 18? 19? We weten niet precies hoe oud Jeremia is. We weten wel zijn sterfdatum. Maar we weten niet zijn geboortedatum. En het woord dat gebruikt wordt, wat Jeremia gebruikt in vers 6... en wat God gebruikt in vers 7, dat woord jong, dat maakt in ieder geval duidelijk dat hij nog weinig gezag heeft. Dat hij nog veel moet leren. Dus heel veel verklaarders zeggen, nou, hij zou wel onder de 20 zijn geweest. Waar woont Jeremia? Hij komt uit Anatoot. Een klein plekje, zo'n 5 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Wie is die? Hij is een zoon van een priester. En ja, daarom is het voor Jeremia direct duidelijk wat hij zou gaan worden. Hij zal ook priester zijn. Dat stond bij zijn geboorte al vast. Zijn vader en moeder hebben tegen elkaar gezegd toen ze hem in de hand hielden na zijn geboorte. Er is een priester geboren. Daar was hij voor in de wieg gelegd. Ja, zo ging dat in die tijd. Dat was de regel in Israël. Het priesterschap, dat ging van geslacht op geslacht. Jij was priester, jouw zoon ook, jouw kleinzoon ook. Dus ja, Jeremia die hoeft als jongere niet op enig moment een beroepskeuzetest te doen om te ontdekken, ja, waar liggen mijn interesses eigenlijk? Jeremia heeft ook geen opleidingskeuzestress. Nee, hij weet, ik word priester. En dat weet heel de familie, dat weet heel het dorp, Jeremia wordt priester. Maar onze tekst maakt duidelijk, nee, het gaat heel anders dan iedereen denkt. Jeremia wordt geen priester, maar profeet. Hoe komt dat? Is dat omdat Jeremia er geen zin in heeft om priester te worden? Is die dwars? Komt die in opstand? Heeft die andere plannen? Nee, dat is het niet. Waarom wordt hij dan profeet? Omdat de Heere dat wil. Omdat God hem dat duidelijk maakt. Jeremia die heeft niet gesolliciteerd naar profeet zijn. Nee, hij wordt door God tot profeet geroepen. Hij wordt door God geheiligd. Geheiligd. Daar leggen we even de vinger bij vanmorgen. We zetten onder dat woord een dikke streep. God zegt Jeremia, ik heb jou geheiligd. Ja, zeg je, wat betekent dat? Nou, dat woord heilig betekent apart gezet. Apart gezet voor een speciaal doel. Denk maar even aan vandaag. Wat voor dag is het vandaag? Het is vandaag zondag. Rustdag. En God heeft die ene dag apart gezet van de andere dagen in de week. Apart gezet met een speciale bedoeling. Dat je vandaag, op deze dag, afstand neemt van je werk door je extra bezig te houden met Gods werk. En zodat je ook echt gaat rusten in Gods werk. Ik kan het ook anders zeggen. Jongens en meisjes, wat is het tegenovergestelde van zwart? Nou, zeg je wit. Wat is het tegenovergestelde van koud? Warm. Wat is het tegenovergestelde van gewoon? Dat is heilig. En wanneer iets heilig is, dan betekent het dat het dus niet gewoon is. Dat het niet alledaags is. Dat het anders is, dat het bijzonder is. En natuurlijk, de zondag is een dag net als alle andere dagen, zou je kunnen zeggen. En toch is die dag anders, want hij is geheiligd aan God, apart gezet om God te dienen. Weet je waar je dat ook tegenkomt? Dat iets heilig is, dat iets apart is gezet voor een bijzonder doel. In 1 Samuel 21, dan kom je David tegen. Hij is in gesprek met een priester die dienst doet in een heiligdom. David heeft honger, hij is op de vlucht voor Saul en hij vraagt, heb je niet wat te eten voor mij? Ik heb brood nodig. En dan vraagt hij aan de priester, heb je dat niet voor me? En wat zegt die priester dan? Dan zegt hij, David, ik heb geen gewoon brood voor handen. Ik heb wel heilig brood voor handen. Ja, dat heilige brood, dat was gewoon brood. Maar dat was brood, dat was apart gezet. Dat was, had een speciaal doel. Dat was apart gezet, geheiligd voor de dienst aan God. Dus als iets heiligs is, dan is het apart gezet door God met een speciaal doel. En nu wordt een persoon, Jeremia, door God geheiligd, apart gezet, afgezonderd met een speciaal doel. Jeremia krijgt een bijzondere taak. Hij wordt apart gezet om profeet te zijn van de Allerhoogste God. En nou kom ik bij jou. Hoe zit dat eigenlijk met jou? Ben jij ook geheiligd? Ja, jij bent ook door God geheiligd. En het klopt hoor, je hebt gelijk. Dat is anders dan bij Jeremia. Je bent niet geheiligd, apart gezet om profeet te zijn zoals Jeremia dat was. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar ondertussen ben jij wel door God apart gezet om hem te dienen. Ja, zeg je, wanneer dan? Nou, kijk nog eens naar Jeremia. Wanneer is Jeremia geheiligd door God? In de baarmoeder, toen die in de buik van zijn moeder was. Toen kende ik jou al, zegt God tegen Jeremia. Toen heb ik jou al geheiligd, apart gezet, bestemd om mij te dienen. Nee, eerder nog. Eer ik jou, voordat ik jou formeerde, zegt God, voordat jij in de moederschoot was, heb ik je al geheiligd. Toen bestond Jeremia toch nog niet? Nee, maar God wist al dat Jeremia zou gaan leven en profeet zou worden. Wat kun je hiervan leren? Wat laat dit zien? Dat het niet de keuze van Jeremia is om profeet te zijn, maar de keuze van God. In de baarmoeder kun je niet kiezen. In de baarmoeder kun je geen stap naar voren doen en zeggen, ja, ik wil profeet zijn. Nee, dat Jeremia geheiligd is, apart is gezet, is de keuze van God. En dat is ook het geval bij jou. Want waar begon jouw weg, jouw levensweg? In de moederschoot. In de baarmoeder. Daar heeft God jouw leven geborduurd, geweven. Daar was de hand van God helemaal aan het begin van jouw leven, was God er al. Je bent uit de hand van God voortgekomen. Dat hebben we zingend beleden, hebben we Psalm 139. En helemaal aan het begin van jouw bestaan, toen je voor het menselijk oog, zeg maar, alleen nog maar te zien was met behulp van een microscoop. Toen zag God jou al. Ja, zelfs daarvoor was God al bekend met je. En hij heeft jou van het prilste begin geheiligd. Je bent net als Jeremia een geheiligde jongere. En het is niet voor niets dat dat woord viel, hè, toen jij gedoopt werd. Er werd gevraagd aan je ouders. Heb je door? Geloof je dat jullie kind in Christus geheiligd is? He, zie je in dat jouw zoon, dat jullie dochter, door God apart is gezet om hem te dienen? En ze zeiden ja. Hoor je dat? Je bent niet geboren op neutraal terrein, maar op de aarde die van God is. Je bent door hem voortgebracht. Hij is jouw schepper. En natuurlijk, dat is God van iedereen, van alle mensen. Maar God heeft jou in het bijzonder apart gezet als je dat vergelijkt met jouw onchristelijke collega en met jouw moslimmedestudent. En God verbond toen jij werd gedoopt, God verbond jouw naam met zijn naam. En dat deed hij heel persoonlijk, heel gericht. Ja toch? Er werd bij de doop niet gezegd, door God ik doop dit kind. Ik doop dit jongetje, dit meisje. Nee, jouw naam werd genoemd. En God heeft je apart gezet. Je bent geheiligd, bestemd om voor God te leven. Bestemd om je leven hem toe te wijden. Bestemd om bij het opgroeien in een wereld die grotendeels van God losleeft, zijn naam te belijden. En God zegt, jij behoort mij toe. De duivel heeft niks over jou te zeggen. Ik heb recht op jou. Ik neem jou in mijn dienst. Ik ben jouw formeerder, jouw schepper. En dat dat het geval is, jongelui, dat is een geweldig voorrecht. Dat is rijkdom. Want dat betekent dat jij heel waardevol bent voor God. Kijk, stel dat jij binnenkort gaat trouwen. Je zoekt een trouwjurk. Je zoekt een trouwauto. En ik weet dat. En ik overhandig je een envelop. Met daarin foto's. Foto's van prachtige bruidsjaponnen en schitterende auto's. En je pakt die envelop aan en je doet hem open en je haalt die foto's eruit en je gaat ernaar kijken. En ik zeg, kies een jurk uit en kies een auto uit. Wat doe je dan? Ja, dan leg je de foto van die jurk die jij heel mooi vindt, de foto van die auto die jij wilt rijden op die bijzondere dag, die leg je apart van de stapel. Dit is hem. Dit wordt hem. Want deze is heel speciaal. Deze wil ik op die bijzondere dag tot mijn bezit maken. Nou, daar kun je natuurlijk theologisch en dogmatisch allerlei vragen bij stellen, bij dit voorbeeld. Maar het gaat me er even om dat je iets apart legt tot je bezit maakt, omdat dat voor jou heel waardevol is. Nou, zo heeft de Heer jou apart gezet. Geheiligd. Dat laat zijn liefde zien. Zijn zondaarsliefde. Dat is zijn liefde voor jou. En hij zegt, hij heeft dat tegen jou gezegd. Ik wil jou dicht bij mij hebben. En ik wil dat jij leeft voor mijn aangezicht. Nou, waar heb ik dat aan verdiend? Dat heb ik niet verdiend. De Heer heeft onderscheid gemaakt waar het niet is. Het is niet omdat ik zo bijzonder ben. Het is niet omdat ik het verdiend heb. Het is Gods genade, zijn verkiezing. Ik heb u geheiligd. En ja, dat geldt voor jou. Als je bent opgegroeid in een gezin waar de Bijbel open ging en open gaat, dat geldt voor jou als je gedoopt bent. Maar dat geldt ook als je vanmorgen hier zit en niet gedoopt bent. En niet in de kerk bent opgegroeid. En niet groot bent geworden met de Bijbel. Ja, je zit hier vanmorgen, vandaag. Misschien sinds kort. Misschien al wat langer. Je bent in het huis van God. En God is nu bezig met jou. Hij spreekt jou vanmorgen aan vanuit zijn woord. En daarmee trekt hij ook jou naar zich toe. Hij wil ook jou leiden. Hij wil er ook voor jou zijn. En jij mag tegen God zeggen, ja, van jongs af aan sta ik wat meer op afstand van u. Maar u, o God, hebt mijn leven zo geleid, op zo'n manier dat ik hier nu zit. En ik zoek naar een weg met u. Leer mij u kennen. Geef mij uw leiding. Schenk mij uw vergeving. En hoor dan, en weet dan, dat de Heere geen bidden laat staan, dat hij ook jouw God wil zijn. Want hij is jou, hij is mijn, hij is onze formeerder. Dat woord valt hè, in vers 6, vers 5. Hij heeft mij gevormd, gemaakt, geschapen. Weet je wat dat betekent? Dat jij niet kunt zeggen, ja, ik had er net zo goed niet kunnen zijn. Ik ben er toevallig. Nee, dat is niet waar. Dat is een leugen. Jij bent uit Gods hand voortgekomen. Blijf zo naar jezelf kijken. Ik ben een wonder van God. Kijk, er zijn genoeg mensen om je heen die zeggen, ja, je bent hier op aarde, ja, zonder doel eigenlijk. Je komt uit het niets, je verdwijnt weer in het niets. En dat is het dan, en je had er net zo goed gewoon niet kunnen zijn. De mens, ja, wat is de mens eigenlijk? Nou ja, de mens bestaat uit zoveel botten en zoveel organen en zoveel spieren. En dat is omgeven door een huid en ja, dat is het dan. En dan spreekt de Bijbel heel anders. God heeft mij in de schoot van mijn moeder geweven. En hij heeft een doel met mijn leven. Hij heeft mij daarom geheiligd, apart gezet. De vraag is wel, hoe ga je daarmee om? Kijk, Jeremia die krijgt als jongere te horen, ik heb jou geheiligd, apart gezet. En jij krijgt het vandaag als jongere te horen. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Wil jij ook beantwoorden aan het doel dat God met jouw leven heeft? Met andere woorden, wil jij ook leven als een heilige jongere? Hoe zit dat bij Jeremia? Hoe zit dat bij mij? Dat brengt ons bij onze tweede lijn van morgen, onze tweede gedachte. Een heilige jongere? Hoe reageert Jeremia erop dat God hem geheiligd heeft, apart heeft gezet voor een heel bijzonder doel trouwens, hè, om profeet te zijn van de Allerhoogste God? Hij gehoorzaamt. En zo is hij een heilige jongere. Hij gehoorzaamt. En zo is hij een heilige jongere. Want kijk, wij denken bij een heilige jongere misschien wel aan Carlo Acutis. Hij werd 15 jaar. 2 weken geleden werd hij door de paus, de Rooms-Katholieke Kerk, heilig verklaard. Ja, het was een bijzonder joch. En toen kreeg hij leukemie en hij stierf, zoveel jaar geleden. Maar in de afgelopen periode gebeurden er een paar wonderen. Toen mensen zijn graf bezochten en tot hem gingen bidden. En nu is hij heilig verklaard. En mensen over de hele wereld die gaan hem vereren. En die vereren hem. Dus ja, bij een heilige jongere denk je misschien wel aan die Carlo. Denk je misschien wel aan een heel bijzonder iemand. Denk je aan iemand die bijzondere dingen doet waar je weinig op aan kunt merken, die je op een voetstuk plaatst. Maar dat bedoel ik niet. Dat bedoelt de Bijbel niet met een heilige jongere. In de Bijbel is een heilige iemand die met God leeft. Zijn roeping verstaat. Gods wil doet met vallen en opstaan. Ja, wacht even zeg je, is Jeremia wel zo'n heilige jongere? Want hij protesteert toch als God hem duidelijk maakt, Jeremia, ik heb jou geheiligd en jou op een bijzondere manier apart gezet, jij wordt profeet. Nou inderdaad, Jeremia maakt bezwaar. Zijn punt is, ik kan dat niet. Is het terecht dat hij dat zegt? Voordat je antwoord geeft, op die vraag moet je je even verplaatsen in Jeremia. Ga ze even in de schoenen staan van Jeremia. Kijk, daar is Jeremia. Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is. Is hij aan het werk? Maakt hij een ommetje? Is hij in de schuur bezig om iets moois te maken? Is hij aan het eten met familie? Ligt hij in bed misschien? Maar hoe dan ook, ineens is daar de stem van God die hem aanspreekt. Jeremia, ik heb jou geheiligd tot profeet. Jij moet mijn woorden laten horen aan anderen. Aan wie? Dat is een goede vraag. Niet aan geïnteresseerde, gelovige Israëlieten die de woorden wel bij Jeremia uit de mond willen trekken. Nee, aan Israëlieten die helemaal niet op woorden van God zitten te wachten. En die volgens vers 16 zich neerbuigen voor de afgoden. Ga er maar aan staan. De woorden in vers 10 bevatten een taakomschrijving en dan klinken er 6 woorden. 4 zijn er helemaal niet zo prettig, hè? Jeremia, wat moet je doen? Je moet gaan uitrukken en afbreken. Dat wil zeggen, hij moet onder de Israëlieten de zonde gaan aanwijzen. En dan moet hij oproepen dat ze daarmee moeten breken. De zonde moet het land uit. Moet het leven uit. Hij moet gaan, het tweede woordpaar, verderven en verstoren. Nou, dat woord heeft in Jeremia te maken met de ballingschap. Hij moet de Israëlieten gaan vertellen dat de ballingen eraan komen en de boel gaan verstoren. Als een oordeel van God. Oh ja, als de bekering komt, ja, hij mag ook nog bouwen en planten. Maar al met al geen taak om jaloers op te worden, of wel? Er komt nog iets bij. Jeremia, er moet niet alleen maar woorden gaan laten horen in de oren van Israëlieten, maar ook in de oren van niet-Israëlieten. Kijk maar in het slot van vers 5. Daar wordt Jeremia duidelijk gemaakt dat hij ook profeet voor de volken is. Voor de volken. Let op, hè, dan moet je even beseffen dat in de tijd van Jeremia die volken van zich laten horen. Babel, Assyrië, Egypte. Dat zijn op dat moment de reusachtige machten. Ze veroveren gebieden. Spanning is er tussen hen onderling. En kleine landjes die, ja, die kunnen zomaar onder de voet worden gelopen door hen. En wat stelt Juda, dat twee stammenrijk, nou eigenlijk voor? Waar Jeremia bij hoort. Dat is maar een klein landje. Dat stelt echt niks voor bij de reuzen van de wereld. Jesaja die gebruikt ergens het beeld van een jochie die naar een vogelnest loopt en dan een ei uit een nest pakt. Nou, kan zo'n ei protesteren? Kan die tegenstrippelen? Nou, dat kan niet. Dat ei is gewoon kwetsbaar, hè? Dus zo'n grootmacht hoeft maar met de hand naar Juda te gaan en Juda als een ei uit het nest te pakken en Juda is verdwenen. Er hoeft maar één grootmacht te zijn en Juda is verdwenen. Juda, dat is maar zo'n klein vlekje op de kaart. En dan Anatoot, een nog kleiner plekje in Juda. En dan roept God op een dag, te midden van al die machthebbers, te midden van al die reuzen, een jongere uit dat kleine Juda, in dat nog kleinere Anatoot. En zegt hij, Jeremia, jij bent mijn profeet. En jij moet mijn woorden laten horen, ook aan die reuzen om je heen. Vind je de reactie van Jeremia raar? Als die zegt, oh, maar dat kan ik niet. Dit gaat nooit werken, ik ben jong, te jong. Hij bedoelt, ik ben nog onervaren. Ik heb geen status. Ik heb weinig gezag. En moet ik dan een ander de les leren en tot verantwoording roep? Ik ben jong. Nee, Jeremia zegt niet, ik wil niet. Hij zegt, ik kan niet. Ik kan nog niet. Ik kan geen profeet zijn in deze levensfase. Ik ben nog maar een jongere. Ja, maar God maakt duidelijk, zet je bezwaren maar opzij. En Jeremia gehoorzaamt God. En zo is hij toch een heilige jongere. Hij is heilig omdat hij gaat doen wat God van hem vraagt. En jij? Jij bent geheiligd, apart gezet door God. De Heere wil dat je heilig leeft, dat je met hem gaat. Op zondag, op vrijdag, dat je leeft met hem. Dat je leeft voor hem. Hoe reageer jij? Misschien wel net als Jeremia. En in eerste instantie afhoudend. En je zucht en je protesteert en je zegt, ja, ik ben jong, ik moet al zoveel. Ik moet al zo vaak presteren. Er ligt al zoveel op mijn bordje. Krijg ik er nou weer een opdracht bij? En natuurlijk, ik ben blij dat ik op Urk mag opgroeien. En dat ik vrienden heb en dat ik kan werken en dat ik een bijbaantje heb en dat ik kan studeren en naar school kan en dat er familie is en dat ik een autootje heb. Ik weet het, er zijn genoeg leeftijdgenoten in deze wereld die dit allemaal niet hebben. Maar ik moet al zoveel. Ik heb het gevoel dat ik op verschillende terreinen altijd maar weer moet presteren. Ik moet voor mijn studie de zaakjes op orde hebben. Ik, moet niet te veel achter gaan lopen, dat gaat me centen kosten. Daar loopt mijn studieschuld op. Ik heb een druk sociaal leven. Ik word hier verwacht, daar verwacht. Ik moet Instagram in de gaten houden. Ik ben in de kerk actief. Ik zit op catechisatie en ik doe dit en ik doe dat. Ik heb een drukke agenda. En mijn baas vraagt veel van me. En mijn vriend en mijn vriendin. Ja, die vraagt ook tijd en aandacht. En ik zit ook op een sport. Het vraagt ook energie en discipline. Ik zit nog op muziekles. En mijn bes heeft ook extra aandacht nodig, want die heeft het ook een beetje lastig. En ik word soms zo moe van al die ballen in de lucht houden. En krijg ik er dan in de kerk ook nog weer eens een opdracht bij? Wees heilig, je moet een heilige jongere zijn. En echt met God leven. Ook dat nog. Moet ik weer presteren, denk je misschien. Goed dat je het zegt. Maar mag ik je een vraag stellen? Hoe kijk jij tegen God aan? Welk beeld heb jij van hem? Zie je God als slavendrijver die met een zweepje voortwacht? Presteren, presteren zul je. Denk je dat God veel van je vraagt? Te veel? Wat voor beeld heb jij van God? Wat voor beeld heeft Jeremia van God? Moet je eens kijken, vers 6. In vers 6 spreekt Jeremia God aan als Heere, Heere. Weet je wat dat betekent? Wat dat laat zien hoe Jeremia tegen God aankijkt? Hij beseft dat God trouw is, goed is, genadig is. En daarom noemt hij hem Heere, geschreven met allemaal hoofdletters. Hij beseft ook dat God heel machtig is en dat hij kan geven wat hij van hem vraagt. En daarom noemt hij hem Heere, geschreven met allemaal kleine letters. Jeremia beseft dat God Heere, Heere is. Goed, trouw, machtig. En om te beginnen, deze God, de trouwe, machtige God, die roept jou om heilig te leven. Met hem te leven dus. En hij is je, dat staat in vers 5, hij is jouw formeerder, jouw maker, schepper. Hij is, vers 5, degene die jou kent. Dus degene die jou geheiligd heeft, apart heeft gezet. En die tegen jou zegt, kom, leef nou met mij, leef heilig. Is de Heere, Heere, jouw formeerder die jou kent. Nou, hoe mooi is dat? Hij is betrokken op je. Hij weet wie jij bent. Hij weet wat er in je omgaat. Hij kent je gevoelens, hij is op de hoogte van je vragen, je strijd, de stress die je kunt ervaren, de prestatiedrang die je kunt ervaren. Hij kent jou beter dan jij jezelf kent. Hij kent je al voordat jij jezelf leerde kennen. Zou je als je ziet op hem, de Heere, Heere, jouw formeerder die jou kent, niet voor hem willen leven en de Bijbel serieus willen nemen? Het richtsnoer laten zijn voor je doen en laten voor je denken. En dan gaat het er niet om of jij dan kunt wat hij van jou vraagt. Of je dat kan. Het gaat er veel meer om of je op God vertrouwt, die met je meegaat. Want hij, de Heere, Heere, jouw formeerder die je kent, die gaat voorop. En dan sta je er niet alleen voor. Kijk maar, dat maakt de Heere duidelijk aan Jeremia. Hij zegt tegen Jeremia in vers 8, wees niet bang, want ik ben met u. En in vers 9, ik geef mijn woorden in jouw mond. En vers 17, hè, aan de slag Jeremia, God je lendenen, om God je middel, sta op, ga, spreek. Niet langer treuzelen nu. Ja, vers 19, er is tegenstand. Maar ik ben bij jou om jou te helpen. Om je te redden. En dat geldt nog steeds. Als de Heere jou roept om heilig te leven, om christen te zijn, zeg maar, hè, dan is dat niet makkelijk. Maar de Heere, Heere, jouw formeerder die jou kent, die wil jou helpen en zal je helpen. Dan schenkt hij zijn geest als je bij hem aankomt en aanklopt. Dan schenkt hij zijn leiding, dat wat nodig is om christen te kunnen zijn. Ja, zeg je maar, wat vraagt God nou precies van mij? Hoe ontdek ik dat? Hoe ontdek ik nou dat plan van God met mijn leven? God had voor Jeremia een plan. Hoe ontdek ik nou het plan van God met mijn leven? Jeremia, die wordt geroepen profeet te zijn. Die krijgt een speciale taak. Wil God misschien dat ik predikant word? Evangelist? Diaconaal werkster? Heeft hij dat voor mijn geboorte misschien al bepaald? En moet ik er vervolgens achter komen wat nou precies dat plan van God is voor mijn leven? Maar hoe kom ik daar dan achter? En zou ik dat plan ook kunnen tegenwerken? Zo van, dit wil God met mijn leven, maar nou, ik ga de andere kant gewoon op. Wat is Gods plan met mijn leven? Dat is een mooie vraag, dat je die vraag stelt. Maar weet je, daar hoef je niet zo gespannen mee om te gaan. Daar mag je heel ontspannen mee omgaan. Jouw eerste roeping is om heilig voor God te leven. Om als een heilige jongere door het leven te gaan. Met de Heere te leven dus. En hoe je dat concreet kunt doen, heilig leven. Ja, daar ontbreekt me nu de tijd voor vanmorgen. Dat is misschien iets voor een andere preek. Maar als het gaat om een mogelijk speciale roeping, zoals bij Jeremia, dat maakt de Heere jou dan zelf wel op een dag duidelijk. Jeremia is niet krampachtig op zoek gegaan. Oh ja, ik moet dat plan van God in mijn leven gaan ontdekken. Zou ik misschien zus, zou ik misschien zo? Jeremia die heeft geleefd volgens Gods woord en zijn geboden. En als jij zo met de Bijbel in de hand, met je gevouwen handen eromheen, in afhankelijkheid van de Heere zoekt, naar Gods route, met jouw leven, zul je nooit tegen het plan van God ingaan. Ik moest denken aan Elizabeth Elliot. Ze was de vrouw van de beroemde zendeling Elliot, die in 1956 met een paar andere zendelingen opnieuw probeerde om een vergeten stam in Ecuador te ontmoeten, om daar het evangelie te delen. Er was elke keer tegenstand, maar Elliot die ging met andere zendelingen het nog een keer proberen. En ze kwamen nooit bij dat eiland aan, want ze werden allemaal doodgeschoten. En vier weduwen, vier vrouwen van de vijf, die hun man hadden verloren, die gingen na een periode van rouw en verdriet, gingen ze erheen, waaronder Elliot, Elizabeth Elliot. En ze gingen een paar jaar wonen bij hen, om het evangelie te delen. Ze trouwden opnieuw later, haar man werd ziek en stierf. Daarna vertrok ze naar Amerika. En ze heeft verschillende boeken geschreven. Boeken waarin ze haar leven legt. En haar leven, en haar boeken dus ook, gaan over zelfverloochening. Vertrouwen op God. Gehoorzaam zijn aan Hem. En een van de grootste leugens van deze tijd heeft zij haarscherp ontmaskerd. Ze noemt het een leugen. Om te doen wat heel vaak tegen je gezegd wordt. Oh, jij moet voor jezelf kiezen. Je moet je eigen hart volgen. Je moet luisteren naar je eigen stem. Als jij je ergens goed bij voelt, so what? Nee, zegt ze, dat is een egoïstische manier van denken. Alsof het maar om mijn leven gaat. En alsof het erom gaat dat mijn leven zo succesvol mogelijk moet zijn. En zo lekker, zo aangenaam mogelijk moet zijn. Nee, zegt ze, echt leven, dat is leven voor God. Dat is heilig leven voor Hem. Dat is met God gaan en de naaste dienen. En dat geeft vreugde. En dan geeft ze een tip, een advies aan anderen, misschien kan het jou ook helpen. Ze zegt, bij alles wat je doet, vertrouw op God, gehoorzaam hem en zet de volgende stap. Dus vertrouw op God, gehoorzaam zijn woord en zet een stap. Dan zal God je leiden. Zo kun je een heilige jongere zijn. Of wil je dat niet? En zeg je, God dienen? Nee, bedankt. God kan wel van alles willen, maar mij niet gezien, het is toch mijn leven? En ik maak zelf wel uit hoe ik leef en hoe ik denk. Maar dan kan ik je verzekeren, als dat jouw houding is, dat je nooit tot je doel komt. En dat je zeker tegen Gods plan, tegen Gods wil ingaat. Want jij bent geschapen om te leven met en voor God. Om als schepsel betrokken te zijn, gericht te zijn op je schepper. En hoor, ook voor je eigen bestwil, Gods roepstem. Bekeer je tot hem. Hij wil zo graag dat jij leeft met hem. Dat je een heilige jongere bent. En heeft hij geen recht op jouw leven, dat jij voor hem leeft. Elk excuus om los van God verder te leven. Elk excuus om onbekeerd verder te gaan, doet tekort aan God. Je zegt, ja, maar ik wil niet. Ik kan niet. Later misschien. En dat terwijl God al zoveel dagen met je bezig is, van het prilste begin van je leven af. God op afstand houden, dat is hem een klap in zijn gezicht geven. Hij roept je vanmorgen tot zijn dienst. Ben jij 17 jaar? Dan kan het zomaar zijn dat je van de week een brief krijgt, hè? Van Defensie. Want alle 17-jarigen krijgen een brief. Deze week of misschien iets later. Wees gerust. Het gaat over dienstplicht, maar je wordt niet opgeroepen om te gaan dienen. Je krijgt een lijst met vragen, een enquête om in te vullen, omdat ze graag willen weten. Hoe sta je er eigenlijk tegenover Defensie? Om dat te werken misschien. Natuurlijk zit daar wel iets in van een werfactie, gezien de tijden die we beleven met elkaar. Maar vandaag krijg je, of je nou 17 bent, of 15, of 21, of 13, je krijgt een brief van de grote koning uit het hemelshof in handen. Kun je die brief vrijblijvend naast je neerleggen? Koning zegt, ik heb jou geheiligd. Ik heb je in mijn leger geplaatst. Onder mijn gezag. En jij wilt geen heilige jongere zijn? Jij loopt dus weg? Ben jij een heilige jongere? Wil je het zijn? Of val je jezelf tegen? De Heere ziet je in je worsteling om het geloof handen en voeten te geven. En hij weet wat er leeft in je hart, al je verlangens, ook wat niet goed gaat. Ook dat je hem zo makkelijk kunt vergeten. En hij weet dat ondanks alle tekorten je hart naar hem uitgaat. En hij zal, als je het van hem verwacht, zelf je leidsman wezen. En leren hoe je wandelen moet. En het door God geheiligd zaad. De door God geheiligde jongeren, die hem willen dienen, in zijn wegen gaan, die zullen het aardrijk, de nieuwe aarde, beërven, om dan altijd heilig en smetteloos te leven voor hem. Amen.